Hoofdstuk 10. Waarom je ouders gek zijn. Op jou.
Van Jelle Huygens. Aan Dick Swaap. Huh? Zo'n uitspraak had ik nou niet verwacht van u, Jelle.
Toch is het zo. Jullie ouders zijn gek. Op jullie. Het klinkt als een flauwe grap, maar er zit wel degelijk een bepaalde waarheid in. Bij de geboorte veranderen de hersenen van de moeder zo sterk dat ze nooit meer de oude worden. Professor D.F. Swaap.
Aha, dus het zijn weer eens die vrouwen die gek worden, had ik altijd al gedacht. Jelle.
Wacht maar even, Jelle, ik ben nog niet klaar. Na de geboorte worden er zoveel hormonen in het lichaam van een moeder actief dat ze de hersenen blijvend veranderen. Op zijn minst voor een heel lange tijd en misschien wel voor de rest van haar leven. Sommige moeders hebben het idee dat ze het meteen aanvoelen als er iets met een van hun kinderen aan de hand is. Een enkele keer voelen ze zo'n probleem al een dag van tevoren aankomen, alsof ze helderziend zijn. Professor D.F. Swaap.
Is dat echt zo? Kan dat? Ionica.
Helaas niet, maar sommige moeders zijn nou eenmaal altijd bezorgd om hun kinderen. En als er dan iets gebeurt, dan zeggen die moeders, zie je wel, ik voelde het aankomen. Ze vergeten dan even dat ze elke dag wel over hun kinderen inzitten. Professor D.F. Swaap.
Is dat de gekte die u bedoelt, Jelle?
Niet helemaal, want er is nog veel meer aan de hand. En dat begint al ver voor de geboorte. Als een vrouw zwanger is, komt er een hormoon in haar lichaam vrij. Prolactine. Dat hormoon zorgt voor nestgedrag. Dat komt bij heel veel dieren voor. Die gaan, voordat ze kleintjes krijgen, eerst nestjes bouwen. Kijk maar naar vogels. Maar bij konijnen en knaagdieren zie je het ook. En dus bij zwangere vrouwen. Die bouwen natuurlijk geen nest van takjes of zaagsel, maar ze vertonen wel soortgelijk gedrag. Aanstaande moeders lopen voortdurend te shoppen naar spullen voor de kinderkamer. Voortdurend lopen ze vloeren te schrobben en ramen te zeemen. En het hele huis moet schoon. En natuurlijk moet de kinderkamer ook geverfd worden en gordijnen krijgen. Het is precies hetzelfde gedrag als dieren hebben. Professor D.F. Swaap.
Wacht eens even. De kinderkamer moet toch ook ingericht worden? En het huis moet toch ook schoon zijn als er een baby rond gaat kruipen? Hoe weet je dan dat dit door die prolactines komt? Ionica.
Je hebt helemaal gelijk, Ionica. En je stelt een goede vraag. Dat van die prolactine heb ik zelf onderzocht. Ik heb ooit een kooi met mannetjesratten gehad. Die vertoonden precies hetzelfde gedrag als zwangere vrouwtjes. Ze maakten prachtige nesten van zaagsel en hielden hun hok goed schoon. Weet je waarom? Omdat ik ze prolactine had gegeven. Ik had bovendien ooit een patiënt met een afwijking in zijn hersenen. Die maakte per ongeluk ook prolactine aan. Hij deed niets liever dan de verpleging helpen met het soppen van kastjes. Professor D.F. Swaap.
Mijn moeder klaagt altijd dat Jelle en Maarten hun kamer nooit opruimen. Misschien moet ze wat prolactine door hun vla doen. Ionica.
Dat zou nog best eens kunnen werken. Jammer alleen voor je moeder dat ze niet zomaar prolactine bij de supermarkt kan kopen. Maar dat prolactine is niet de enige stof die het gedrag van moeders beïnvloedt. Oxytocine, de stof die zo belangrijk was bij de geboorte, speelt ook een grote rol. Zo zorgt oxytocine dat er moedermelk vrijkomt als het kind gaat drinken. Na een tijdje is het huilen van een kind al voldoende om bij de moeder een reactie in gang te zetten waardoor er melk vrijkomt. En prolactine zorgt dat er steeds weer melk wordt aangemaakt. Maar oxytocine doet meer. Het hormoon uit de hersenen van de moeder en het kind zorgt ervoor dat de moeder en de baby een sterkere band krijgen en meer van elkaar gaan houden. Dat gebeurt al in de buik, maar bij de geboorte is het nog sterker. De stof zorgt ook voor een tevreden en gerust gevoel bij de moeder en haar kind. Ook jaren later nog. Als jij zenuwachtig bent voor je spreekbeurt, hoeft je moeder alleen maar tegen je te zeggen dat het goed komt. Op dat moment krijg jij vanzelf een stoot oxytocine in je lichaam, zodat je je beter gaat voelen. De werking van oxytocine is vooral te zien wanneer het misgaat. Kinderen in slechte weeshuizen maken dat hormoon veel minder. Die kinderen voelen later dus minder warmte en zijn moeilijker gerust te stellen. We hebben ooit eens onderzocht waar de oxytocine in de hersenen allemaal actief wordt en wat voor effecten het hormoon nog meer heeft. Nou, dat is nogal wat. Oxytocine zorgt ervoor dat mensen meer van elkaar gaan houden. Het hormoon maakt mensen guller. De stof zorgt er ook voor dat mensen andere mensen sneller zullen vertrouwen en zich meer met elkaar verbonden voelen. Maar oxytocine is bijvoorbeeld ook de boodschapper die je vertelt dat je genoeg gegeten hebt. Mensen met veel oxytocine in hun bloed zijn beter in het aanvoelen van wat andere mensen denken en bedoelen. Ze kunnen beter gedachten lezen en schatten het humeur en de emoties van anderen beter in. Ook vertrouwen ze andere mensen veel sneller. Kortom, met wat meer oxytocine zou je een boel oorlogen en ellende in de wereld kunnen voorkomen. Professor D.F. Swaap.
Dat lijkt mij ook. Maar die oxytocine kun je vast ook niet in de winkel kopen. Ionica.
Oxytocine juist weer wel, Ionica. Dat komt door het vertrouwen dat die stof opwekt bij mensen. Je kunt je voorstellen dat die stof daardoor heel populair is bij bijvoorbeeld tweedehands autoverkopers. Denk je eens in dat je auto's verkoopt en dat je met een speciale stof kunt zorgen dat je klanten je sneller vertrouwen en geloven. Dan verkoop je veel meer. Vandaar dat er een spray te koop is die Liquid Trust heet. Vloeibaar vertrouwen. Grappig genoeg zijn de verkopers die deze spray kopen juist een beetje te goedgelovig. Ik denk niet dat het werkt. Oxytocine in je bloed komt door een heel ingewikkeld proces in je hersenen vrij. En dan ook nog eens in precies de juiste hoeveelheid op de juiste plaats. Dat kan zo'n spray helemaal niet. Vergelijk je hersenen maar met een benzinemotor. Allerlei vernuftige buisjes en pompjes zorgen ervoor dat die motor precies genoeg benzine krijgt op de juiste plaats. Als je benzine over een motor heen gaat sprayen, dan werkt dat natuurlijk ook niet. Maar ik heb goed nieuws voor je. Oxytocine kun je gratis vanzelf aanmaken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is knuffelen. Met je familie, met je vrienden of vriendinnen, zelfs je hond. Het maakt niet uit met wie. Een paar minuten knuffelen is al genoeg om je beter te voelen. Professor D.F. Swaap.
Cool, ik ga het meteen doen. Ionica.
Maar hoe werkt dat dan bij vaders? Houden die dan minder van hun kinderen? Jelle.
Je zou denken dat mannen het makkelijker hebben. Op sommige vleermuismannetjes na maken die geen melk aan. En je zou dus denken dat ze na hun werk direct naar een café of een voetbalwedstrijd kunnen gaan. Maar zo werkt het niet in de natuur. Mannetjes zijn vaak net zo hard nodig voor het gezin als vrouwtjes. En dan niet alleen om kinderen te verwekken. Mannetjes zorgen vaak voor voedsel en ze beschermen de moeder en de kleintjes tegen vijanden. Bij de mens gaat dat net zo. Bij vaders komt dat grotendeels door dezelfde stoffen als bij moeders. Als een vrouw zwanger is, veranderen ook de hersenen van haar man. Die gaan zich dus ook anders gedragen en anders voelen. Ook vaders krijgen het hormoon prolactine in hun bloed. Ze gaan hetzelfde nestgedrag vertonen als de moeders. Handig voor die vrouwen, want iemand moet al die zware dozen van de IKEA voor de kinderkamer sjouwen. Het testosteron bij de vader wordt minder. Dat zorgt ervoor dat hij wat minder agressief zal worden en extra trouw aan de moeder wordt. Als de vader vervolgens ook nog eens veel met de baby knuffelt, dan maakt hij bovendien ook oxytocine aan in zijn bloed. Hij profiteert dan van de effecten van die stof en gaat dus ook meer van het kind houden. Het vaderbrein verandert ook. Er komen meer verbindingen in de voorkant van zijn hersenen. En hij wordt ook gevoeliger voor het hormoon vasopressine. Dat is een stof met vergelijkbare effecten als oxytocine. Het ouderschap betekent niet alleen een grote verandering in je leven, maar ook in je brein. Professor D.F. Swaap.
Goed dat u het zegt. Onze ouders hebben ons eigenlijk nog nooit bedankt voor al die nuttige veranderingen die wij in hun brein hebben aangebracht. Jelle.
Jij hebt je ouders waarschijnlijk ook nooit bedankt voor de veranderingen die zij aan jouw brein hebben aangebracht. Want dat zijn er ook heel wat. Kinderen die liefdevol zijn opgevoed, waar veel mee is gespeeld en geknuffeld en die veel aandacht kregen, hebben beduidend grotere hersenen dan kinderen die verwaarloosd zijn. Dat effect zie je zelfs al bij konijnen. Konijnen die in een kleine kooi zonder speelgoed zijn opgegroeid, hebben tot wel 30% kleinere hersenen. Bij mensen is dat effect net zo sterk. Weeskinderen uit een slechte huis hebben daarom vaak beduidend kleinere hersenen en ze halen minder hoge cijfers. Er zijn gruwelijke verhalen bekend van kinderen die erg verwaarloosd waren en nauwelijks aandacht kregen. Die hadden allemaal een enorme achterstand of zelfs een handicap, terwijl ze waarschijnlijk gezond geboren waren. Als iemand ze gewoon had opgevoed, was er niets met ze aan de hand geweest. Je hebt dus heel wat aan je ouders te danken. Het zou zelfs kunnen dat jullie gevoel voor taal van je moeder komt. Pasgeboren baby's zijn gek op de stem van hun moeder. En ze worden helemaal vrolijk als die stem zo wordt vervormd dat die precies zo klinkt als toen de baby's nog in de baarmoeder zaten. Sommige baby's stoppen direct met huilen als ze het beginmuziekje horen van het favoriete televisieprogramma van hun moeder tijdens haar zwangerschap. Zelfs geuren en smaken kunnen ze onthouden. Als de moeder tijdens haar zwangerschap bijvoorbeeld geen knoflook eet, dan zal haar baby knoflook heel erg vies vinden. Maar als ze wel knoflook eet, dan vinden haar kinderen het ook al snel lekker. Professor D.F. Swaap.
Dat laatste wist ik al. Dat staat ook in De wraak van het spruitje, Jelle.
De wraak van het spruitje? Is er echt een boek dat zo heet? Wat lezen jullie toch een hoop flauwekul tegenwoordig? Professor D.F. Swaap.